Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Slamat Malam, we mogen weer. Dat gebeurt ook in het theater. Vanavond zit kapitein Westering in de uitzending van Operatie Batavia. Een voorstelling van Delta Dua en Theater Kubur. Daarna is er aandacht voor Meesterwerk Muziek. Een nieuw project van Maluku Amsterdam. Maar eerst muziek.
Shining,
allround acteur Karim El Ghanouni schittert als kapitein Westerling in de muziektheatervoorstelling Westerling, een broederstijd van Delta Doer die in 2018 door het land toerde. Eind september mag hij opnieuw de handschoen oppakken om de omstreden held neer te zetten in de spin-off operatie Batavia. En Karim is bij ons in de studio. Goedenavond, Karim.
Goedenavond.
Eigenlijk ben je heel veelzijdig, las ik. Je doet van alles. Je bent acteur, maar daarnaast ben je ook stemacteur en coach je acteurs.
Ja, ja.
En wat vind je het leukst?
Ik kan niet zomaar zeggen van dit vind ik het leukst. Ik vind juist die afwisseling vind ik het mooist eigenlijk. Dat is toch wel een meerwaarde, of hoe zeg je dat? Ja, het is allemaal toch net even iets anders. Heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Dus het valt allemaal onder het motto of dak. Onder een dak kan je het zeggen van acteren. Maar ik vind het allemaal vind ik het... Nee, ik zou niet kunnen kiezen, zeg maar. Alhoewel...
Nu we het er toch over hebben.
Nee, kijk, op het toneel staan blijft het mooiste wat er is.
Ja.
Kijk, ik heb ook wel altijd de ambitie gehad om een filmacteur te willen zijn. Maar ik heb dat niet echt zo heel erg naar mijn hand proberen te zetten of wat dan ook. Omdat ik gewoon tevreden was met wat ik aan het doen was. En dat is theater spelen. Gewoon echt op toneel staan en gewoon een verhaal vertellen van een uur en een kwartier of anderhalf uur. Of misschien soms wel langer, een uur en drie kwartier. En dat, ja, die spanningsboog hou ik wel van. En ook het streven naar perfectie wat daarbij komt kijken, vind ik altijd de mooiste uitdaging die er is. En als je het hebt over coaching, lesgeven op de verschillende opleidingen die ik dan doe. Ja, dat probeer je het stokje zeg maar over te dragen aan je leerlingen. En dan probeer je gewoon de ervaring die jij hebt opgedaan. Dat is ook echt, vind ik, heel leuk, weet je wel. Ja. Om mensen ook datgene wat jij geleerd hebt weer door te geven.
Maar ja. Zijn het dan zeg maar op acteursopleidingen, beginnende of toneelschoolopleidingen? Het zijn dus beginnende jonge mensen?
Ja, ik geef les op een particuliere opleiding in Hilversum. Dat heet het TV-college, maar daar geef ik camera acteren. Ik heb zeg maar voor de lockdown alweer, want men had het ook moeilijk, hè, die opleidingen, die particulier dan in ieder geval. Faam van Hugo Metzers. Daar gaf ik dan weer les in transformatie. Dus hoe je transformeert in verschillende personages. En op de mediacollege gaf ik dan vaak ook masterclasses.
Oh, ja.
En dat waren dan weer heel veel verschillende onderwerpen, verbeelding. Transformatie ook, camera acteren, tekstbehandeling, hoe je omgaat, je eigen teksten schrijven, dat soort dingen. Dus het is heel, heel breed. En dat zijn vaak wel jonge acteurs, ja. Ja, behalve dan bij de tv-college, dan zijn het ook door elkaar. Ook mensen van boven de 40, 50, die het gewoon leuk vinden, weet je, die er passie bij hebben. Ja. Of die wel eens hebben gefigureerd en denken van, nou, ik wil nu eens even gaan kijken van hoe ik wil gaan acteren. Dus ja, en bij Faam zijn er toch wel jonge acteurs tussen de 18 en de 25, zoiets, weet je wel. Die echt willen gaan knallen zometeen.
Ja.
Dus dan help ik ze erbij. Ja.
En was toneelspelen al een passie toen je een klein mannetje was? Iets van vroeger?
Best.
Heb je het van thuis meegekregen misschien?
Ja, ik heb het denk ik wel van thuis meegekregen. Mijn moeder die keek altijd speelfilms en heel lang. Kom je niet tussen. Weet je, van die Arabische vaak, weet je wel. En die waren dan in de jaren, dan praat ik over de jaren eind 70, begin 80. Ja, die kochten ze dan gewoon op VHC, hoe zeg je dat?
VHS.
VHS, ja,
video.
Precies,
ja.
Zo lang geleden dat je de naam niet meer... Dus dan kochten ze die en dan echt zo'n heel stapel. En die gingen ze dan kijken en dan zat je er wel een beetje tussen zo. En vaak melodramatisch. Weet je, van die hele goede, ja, tenminste voor die tijd misschien, Egyptische, Libanese films, weet je wel. Ja, en mijn vader, dat was ook wel, zeg maar, een entertainer binnen in huis, weet je. Ja? Dat was iemand die heel graag, heel goed mensen kon nadoen, weet je wel.
Ja,
leuk,
ja,
en dan lagen dus we helemaal gestrekt altijd.
Ja.
Dus in die zin is het volgens mij ontstaan, ja.
En op een gegeven moment besloot je naar een toneelschool te gaan.
Ja.
Hoe vond jouw familie? Hoe vonden jouw ouders het?
Ja.
Maar het is niet liever dat jij advocaat of dokter was geworden.
Ja, precies. Ja, ik snap wat je... Ja, kijk, mijn vader en moeder die wisten wel altijd. Het is iets van alle tijden. Kijk, het acteren, het beroep acteren is gewoon een onzeker beroep.
Ja.
Dat wisten mijn ouders toen al. Dus ik deed toen de HAVO, daar was ik klaar mee. En ik weet nog heel goed, ik wist niet wat ik wilde worden. Weet je wel, de hele klas wist het volgens mij, of de helft van de klas, meer dan de helft van de klas, die wisten het. En ik wist het gewoon niet. Ik had er nooit echt over nagedacht. En ik was heel erg druk met voetballen bezig, dat weet ik ook nog wel. Er zaten allerlei selecties en zo, en werd veel gescout en zo. Maar ja, goed, dat voetballen, dat had ik ook zoiets van, ja, nou, soms stond ik op het veld, dacht ik bij mezelf van, nou, ik wou dat ik gewoon achter mijn boeken zat, want dit is ook niet te doen. Alhoewel, het ging wel goed, maar weet je, dus pas later dacht ik bij mezelf van, ja, maar ja, goed, mijn ouders die zeiden wel op het begin van, nou, weet je wel zeker dat je dit gaat doen? Want als je dit gaat doen, dan is het volgens mij wel ook wel een onzeker bestaan. En daar hadden ze wel gelijk in, omdat toen ik de eerste klas van de toneelschool deed, toen de vooropleiding DNA was dat. Dat was mijn eerste ervaring, kennismaking met een
theater. Dat is de Nieuwe Amsterdam, toch?
Ja, ja, ja. Met Rufus Collins en zo. Ja, Bart Kiene. Ja. En ja, toen zeiden ze dat ook meteen. Echt al in les 1. Zeiden ze, weet waar je aan begint, jongens. Maar je kan wel succesvol worden. Maar het ligt helemaal aan jezelf. En nou, ik moet zeggen, volgens mij heb ik best wel al een mooie carrière gehad. Ik heb wel echt wel heel intensief op het toneel gestaan. En ook continuïteit gehad in dat werk. Alleen maar ja, je ziet dat als er een soort van lockdown komt, dan zijn wij als eerste.
Ja, ik wilde net zeggen, want hoe heb jij de lockdown beleefd?
Ja, ik zat midden in een project bij een theatergroep. En ja, toen kwamen ze binnen. We hadden net contract getekend. En we waren net een paar weken bezig. En toen moesten we alweer op slot. Ja, en dan moet je naar huis natuurlijk. Ja. Maar ik heb toen tijdens lockdown alleen maar gewoon... Ik heb een heel scenario heb ik geschreven. Tijdens de lockdown, ja.
Maar nu gaan we weer even verder met Delta Dua en Kubor.
Mm-hmm.
Je hebt het al eerder gespeeld, Westerling.
Ja.
Eigenlijk een vraag ervoor. Hoe vind je het om, of wil je het liever niet, stereotypen spelen? Zeg maar, Marokkaanse man wordt gevraagd. We bellen Karim op.
Soms gebeurt het nog. En dan... Ja, weet je, ik vind dat de plaat een beetje blijft hangen in Nederland. Men kijkt helemaal niet altijd. Ik zeg niet dat het in alle gevallen is, maar het gebeurt nog steeds wel veel te veel, vind ik. Dat ze niet kijken naar, zeg maar, wat de bekwaamheid van een acteur, wat die allemaal kan. En dat heeft hij al hier en daar laten zien. Maar ja, daar zijn die mensen dan vaak niet bij. Die producent of die regisseur die dan een mooie film of weet ik veel, of een ander theaterstuk met allerlei andere nieuwe mensen. Dus ik denk dat in Nederland van mensen toch vasthouden aan hun oude bekende groepje. Maar je hebt groepjes voor me. Maar goed, weet je, ik vind het juist leuk om juist die diffusie aan te gaan. Ja. Om mensen op te zoeken die ik nog nooit heb gezien of gesproken. Of met acteren dan helemaal. Acteren is ook een bepaalde taal die je dan met elkaar gaat hebben.
Ja. Maar is het dan... En wat was dat aantrok in Westerling? En je hebt het vaker gespeeld.
Ja, ik heb het voor de lockdown had ik het gespeeld. En nu is dit is een sequel met de groep uit Indonesië. Indonesiërs die uit Jakarta met ons meekomen doen. En dat stukje zat al in Westerling, een broederstrijd. Maar nu is het zeg maar wat uitgebreider. En dus wat wij gaan doen is een voorstelling maken met mensen, wat ik net zeg eigenlijk ook, die wij nog nooit hadden gezien. Die een hele andere manier van theater spelen, beheersen. En een andere techniek en een andere, weet je wel, toenadering.
Ja.
Dat is heel interessant. Ja.
Ja.
Ik vind het, we zijn nu 2 weken met elkaar bezig. Wij zijn al eerder begonnen, zeg maar. We zijn 2 weken met elkaar bezig en het is uitdagend. Wordt mooi.
Ja?
Ja.
Het wordt mooi.
Ja.
Het stimuleert wel, zeg maar.
Ja, je gaat er beter van spelen ook.
Ja?
Ja. Ja.
Nou, we luisteren even naar muziek en dan gaan we er zo direct op door.
Ja.
Oh ja, sorry, het is jouw keus. Wat voor muziek krijgen we te horen? Pavarotti.
Pavarotti. E luceva le stelle. Die. Pavarotti.
Oké. Luciano Pavarotti. En jij zingt dat, je zingt dit stuk in Operatie Batavia.
Ja, maar niet als Pavarotti.
Nee, oké.
Dat gaat je nooit lukken.
Nee, precies.
Maar kijk, mijn karakter, de personage die ik acteer, is Raymond Westerling. En Raymond Westerling was een fanatieke beoefenaar van de operakunst. En vooral ook na zijn carrière in het leger, laat ik maar zeggen. En Het is niet zo dat hij een professionele zanger was of zo, maar dit nummer werd mij aangereikt door Anis de Jong, mijn regisseur van het stuk Operatie Batavia. En hij zei, ja, hier, dit gaan we doen. En ik vond het zo mooi. En toen heb ik meteen zo'n hele collectie cd's gekocht van opera. De gouden hits, weet je wel. En nu luister ik eigenlijk al een tijd, hoor. Ik luister sowieso wel vaak opera. Vaak als ik dan gespeeld heb, 's avonds, weet je. Geperformed heb of opgetreden heb. Dan zet ik de operamuziek aan. Maar dit nummer komt dus ook voor in ons stuk. En daar gaan we iets mee doen. Iets heel bijzonders. Er zijn ook twee zangeressen, knettergoed. Sequoia en Marlene. Die gaan dit een hoogstandje geven voor dit stuk.
Oké, ik ben benieuwd. Ja, kun je heel in het kort vertellen wat Operatie Batavia, waar het over gaat?
Ja, Operatie Batavia gaat over een knilmilitair. Die is vast komen te zitten in het verleden, in zijn hoofd. En de gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt, en daar toen hij nog op de Molukken was, en toen hij naar Nederland kwam, de herinneringen zijn nooit weggegaan, zeg maar. Die nemen nog steeds een soort van bezit van zijn leven. En de mensen die in zijn leven, waar hij mee te maken heeft gehad, of nou zijn vrouw, een relatie, Of zijn kapitein, Raymond Westerling. Of zijn broer die de andere kant koos, de Indonesische kant. Of een Eva die daar ook als een schim doorheen gaat. Ja, die komen allemaal aan bod. En die hebben eigenlijk, is er een soort van dialoog interieur. Ja, eigenlijk moet je zeggen monoloog. Maar het is een dialoog in de zin omdat wij daar ook aanwezig zijn. En natuurlijk het spel ook verzorgen. En die interactie aangaan met de hoofdkarakter Mozes. Dus wij... Ja, hij probeert het op een bepaalde manier plaats te geven. En dat is eigenlijk de hele dramatiek van het stuk. Is dat de knilmilitair die hier is komen vast te zitten. Letterlijk met zijn modder met zijn voeten in de modder. Zegt hij een aantal malen. En ja, en hij had gewild dat het anders had gelopen, maar dat was niet gelukt. En deze personages. Het leger, de relatie met zijn broer, de relatie met zijn geliefde. Ja, die zorgen ervoor dat er langzaam ontketent er iets in hem. En wat dat is, ga ik helemaal niet allemaal verklappen, want anders heb ik alles verteld.
Ja. Ja. Maar je speelt Westerling, we hebben het al eerder over gehad, je hebt het al eerder gespeeld. Mm-hmm. Is het dan, hoe is het om het weer te spelen? Doe je hetzelfde of doe je iets nieuws?
Nee, ik doe het niet hetzelfde. Niet omdat... Ik wilde dat niet, maar de regisseur wilde dat ook niet. We wilden nog veel meer kijken naar datgene tussen de linies door, tussen de zinnen door. Wat is er nog meer wat we vanuit stil spel bijvoorbeeld kunnen laten zien? Maar ook het accent, zeg maar, waar ik toen best wel voor heb gezeten, om dat eigen te maken. Maar ook zijn motoriek, zijn mimiek, alles. Het werk van een acteur. Wat hij vooral thuis doet natuurlijk. Ook op de repetitie, maar je doet het thuis en dan kom je naar repetitie, laat je het zien. Ja, dat is wel veel verfijnder geworden. Het heeft ook te maken dat het misschien nog meer is gaan inzinken of zo. In je lichaam, in je hoofd, weet je wel.
Maar je wilde iets laten horen, hè? Hoe je hem speelt, Westerling, toch?
Ja, dat kan.
Ja?
Wil je dat?
Ja, tuurlijk.
Is goed. Oké. De geur van kretek heeft mij altijd betoverd. Twee delen tabak, één deel kruidnagel. Je steekt het op en het knettert. Pief, paf, poef. Wat een genot. De smaak van goede whisky ook. Brand in je mond. Het is goed om te genieten van de goede dingen in het leven. En daarnaast soberheid, kwaliteit, smaak, cultuur. Erg belangrijk. Dat onderscheidt de ene mens van de andere.
Dank je.
Opera is verfijning.
Ja, ja, ja.
Schoonheid, daar wilde ik stoppen.
Ja, sorry.
Dat maakt niet uit, joh. Dat is jouw programma, hè?
Maar hoe bereid je je voor in Westerling? Lees je in of kijk je ook naar films bijvoorbeeld?
Er
zijn filmpjes over hem, toch?
Ja, er zijn filmpjes over hem. Er zijn ook verschillende visies over hem. Verschillende interpretaties, weet je wel, hoe mensen hem zien. Dus daar heb ik ook... dat vond ik wel interessant, van hoe mensen over hem praten bijvoorbeeld. Dat gaf mij ook een soort van, weet je, van... jij probeert ook te kijken, maar als acteur kijk je altijd... eigenlijk probeer je blanco in te gaan en te kijken... Eerst van, hoe praat hij? Wie is hij? Zijn geschiedenis, zijn biografie heb ik ook gelezen. Niet helemaal, die is heel dik. En ik zat midden in een proces toen, bij de eerste voorstelling. Maar je probeert wel zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. En te kijken van, ja, wat kan ik daarvoor gebruiken? Ik heb geprobeerd om echt zo dicht mogelijk die karakter eigen te maken. En filmpjes ook natuurlijk. Op YouTube had je ook een aantal filmpjes. Ook een filmpje dat hij aan het zingen is bijvoorbeeld, is er ook. Maar ook een ander interview, die vond ik wel heel erg treffend. In de zin van, ja, daar hoorde ik heel duidelijk zijn ritmiek. Het ritme van het praten en zo, weet je wel.
Ja.
Ja.
Heb je de film De Oost gezien trouwens?
Nee, nog niet. Nee, helaas. Nee, heb ik niet gezien. Nee.
Jammer, want dan ben ik wel benieuwd. Zou je dan extra letten op degene die Westerling speelt?
Marwan Kanzari speelt in. Ik ken Marwan. We hebben elkaar een paar keer gesproken. Maar ik heb wel in de trailer gezien van dat hij zeg maar niet het accent heeft gespeeld. Dus hij heeft toen gewoon met zijn normale stem gespeeld. Maar ja, goed, het is een knettergoeie acteur en dat blijft er natuurlijk staan. Dat is een keuze.
Ja.
Dat is een keuze van de regisseur en van het team. Ja. Maar er is wel iemand komen kijken naar onze voorstelling van de Oost.
Ja?
Ja, iemand die research heeft gedaan voor het scenario. Ja. En die komt nog een keer kijken. Ja.
Oh, tof. Ja. Dat is hartstikke leuk. En nu is het een samenwerking bij Operatie Batavia. Samenwerking tussen Delta Dua en Coebor. Je had er al iets over gezegd. Hoe was dat om met... Want jullie kenden elkaar niet,
begrijp
ik. Dus dat was wel spannend. En er is natuurlijk ook een taalbarrière. En er is ook een verschil in de manier hoe zij theater spelen en hoe Delta theater speelt. Hoe ging die samenwerking? Hoe vond je het om te doen trouwens?
Ik vind het hartstikke leuk. Omdat jij wordt gewoon weer geprikkeld om weer andere dingen te gaan doen. En die doe je niet bewust, die doe je onbewust. Maar ja, een acteur die slaat al het onbewuste slaat die op. En kan die omzetten in iets bewust. Zonder te laten zien van dat hij dat al een keer heeft gedaan. Dat is de kunst van de herhaling, noemen we dat. Maar ik moet zeggen dat iedere keer blijft het nu een verhaal. En wij kennen elkaar al van het vorige project. Dus François Pical en Alex en Sequoia en ik. En Nel dan niet. Een andere Nel hadden we toen. Wij kenden elkaar. Dus we kennen elkaars energie al. En we kennen elkaars, weet je, wat iemand ongeveer zou kunnen gaan doen. Maar bij hun niet. Dus die komen met een hele andere energie. De Jakarta-energie, zeg maar. Weet je, en dat komt dan. En dan... Ja, ik vind het echt wel een meerwaarde. Ja. Ik zou het iedereen aanraden om zo'n uitwisseling te gaan doen. Ja.
Maar hoe was de communicatie met hun? Gewoon in het Engels?
Ik doe het in het Engels, ja.
Ja, ja. Dat...
Ja, dus houd je touwtje Engels voor hun, weet je wel. Maar ik ben non-verbaal ook goed onderlegd. Dus dan doe je dat ook zo, hè? Ja, toch?
Ja.
Ja.
Dat is zo. Daar ben je ervaring genoeg voor, denk ik.
Geef ze les in, hè?
Ja. Je vertelde over een beetje over de inhoud. En de broers die dan een conflict met elkaar hebben eigenlijk. Want de een kiest voor de Molukken en de ander kiest voor Indonesië. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Dat mensen daar... Hoe zou jij die keus maken? Zou je een keus maken?
Het lijkt me heel zwaar. Het lijkt me echt heel zwaar. Het is niet een keuze die je maakt alsof je in de winkel mag kiezen tussen cola of Pepsi. Nee, dit gaat om mensen. Om mensenlevens. En dat is een heel heftig iets. Maar ook het feit dat mensen, de Molukkers toen ze hierheen kwamen, dat ze broers of zussen achter moesten laten. Omdat je niet iedereen mee mocht nemen. Je mocht maar zoveel kinderen. Het is gewoon pain in your heart, weet je wel. Ik bedoel, die tijd is zo complex en heftig geweest. En dat heb ik nu... Ik ben ook opgegroeid met een Molukse gemeenschap in Kuiken in Brabant. Want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. En ik hoorde wel eens verhalen, maar nooit echt gewoon zo dadelijk zoals wij nu. Met een theaterstuk kan je zoveel uitleggen en zoveel. Maar al die verhalen die wij vertellen, die zijn er dus ook echt. Dat is niet iets wat je zomaar gaat verzinnen. Weet je, het zijn echte verhalen. Maar ik moet je wel zeggen, kijk, voordat we de andere kant op gaan. Het is ook een stuk die ook wel... er wordt ook de draak gestoken met dingen. Ja. En er zit ook spot in. En er wordt ook gelachen. En daar gaan we voor zorgen. Dus,
Kun je nog even zeggen wanneer de voorstellingen zijn?
25 en 26 september spelen we in de Zaanse Schouwburg in Zaandam. Om 8:30. Middelburg. Is volgens mij in de buurt van Zeeland. Hè? Ja, dat is een provincie Zeeland, is dat?
De hoofdstad zelfs.
Ja, de hoofdstad. Kijk, ik heb er wel eens gespeeld. Hè? Ja, nee, precies daar gaan we ook spelen. En dat is 29 september. En in Kuik, in Brabant, dat is een thuiswedstrijd.
Terug naar je roots.
Dat is 30 september.
Oké. Okay. Ja. Nou, Karim, hartstikke leuk dat je er was. We kunnen nog uren doorpraten, blijkt.
Volgende stuk.
Nou, dankjewel. En in ieder geval heel veel succes met de repetities en met voorstellingen.
Dankjewel.
In ieder geval de 25e.
Ja,
dankjewel. Okay, dankjewel.
Welkom. Dankjewel.
Maluku Amsterdam profileert zich steeds meer en zoekt voor haar activiteiten en projecten samenwerken met andere instanties. Binnenkort start het Meesterwerk Muziek, het muziekproject. In samenwerking met Nationaal Ouderenfonds voor muzikale Molukse Amsterdammers 55+, die hun oude hobby een nieuw leven wil inblazen. Met Meesterwerk verbinden ze culturele, creatieve groepsactiviteiten en ouderen aan elkaar. Deelnemers bedenken en organiseren de activiteiten zelf. Na de 12 weken wordt het project afgesloten met een presentatie in de vorm van een muzikaal optreden. En coachtrainer Terry Maipau trekt deze kar binnen Molukku Amsterdam. En je bent hier,
ja,
bij ons, bij Patrouilleren. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe of waarom is dit project ontstaan?
Ik denk omdat een ouderenfonds is al heel lang bezig met dit soort kleine projecten. En onze voorzitter en voorzitter van Molukku Amsterdam heeft ouderenfonds in haar netwerk zitten. En die hebben haar benaderd of zij dit willen oppakken hier in Amsterdam. En ja, het is een mooi project. Het ligt ook in onze lijn Molukkers, muziek. Muziek maken, samen muziek maken. Dus dat hebben we nu opgepakt.
Maar hoe, dit komt dus van het Nationaal Fonds, zeg jij?
Ja.
Maar hoe kwamen zij er dan op? Ontdekten ze dat daar behoefte aan is? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik denk dat het in de lijn ligt aandacht voor ouderen in het algemeen. En het is het Nationaal Ouderenfonds natuurlijk. Zij hebben natuurlijk aandacht voor ouderen. En zij hebben door het hele land, van dit soort projecten. En onder andere ook muziek, maar ook andere creatieve zaken zoals schilderen en workshops.
Ja, en jij bent gevraagd, neem ik aan, om dit project te trekken? Of?
Ja, ik ben een vrijwilliger van Amsterdam, ja. Amsterdam Molukku. En ik trek hem niet alleen hoor. Samen met Sophie Manputi en Anna Wenno doen wij met z'n drieën deze kaart trekken. En er is ons gevraagd of wij dit op wilden pakken.
Hoe ben je van start gegaan?
Ja.
Hoe doe je dat? Ken je Molukkers of doe je een oproep? Of hoe gaat dat precies?
Nou, ik denk dat we kennen alle drie Amsterdamse Molukkers. En we zijn beetje bij beetje mensen gaan contacten vragen of ze mee willen denken. En veel mond-op-mond reclame. En we zitten nu bijvoorbeeld wekelijks op donderdagavond Café Diep. op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. En daar is op donderdag een soort van Molukse avond. Waar Molukkers bij elkaar komen en samen eten. En ook daar proberen we mensen te contacten en te vertellen over dit project.
Ja. En maar wat heb je in gedachten hoe de inhoud van het project eruit moet zien?
De inhoud van het project. Het streven is dat we 3 bandjes bij elkaar kunnen vormen. Of 3 bands of een koor, kan ook. Een aantal dames hebben ook gezegd dat zij behoefte hebben aan zingen. Dus wij dachten, nou, een koor is ook leuk om te doen. We hebben tot onze beschikking 3 oefenruimtes. In Q Factory in Oost.
Oh ja. Ja.
En daar kunnen we vanaf 10 oktober kunnen we daar elke zondag van 2 tot 5 repeteren met de bands. Dus we hopen nu zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Een bijeenkomst te plannen. En ook met de mensen samen te gaan zitten. En hun te laten vertellen wat zij graag willen. Wat voor muziek ze willen doen. En wat ze zouden willen doen. Ik bedoel, gitaar spelen, bas, drums, zingen.
Ja. Dus je hebt al een groep mensen die graag die
ja, ik heb al een klein groepje mensen.
Ja, ja, ja. Ja. Maar het is nog te weinig.
Het is nog te weinig.
Want over hoeveel mensen spreek je dan?
Nou ja, als we het hebben over basisbands. Een gitarist, een bassist, een drummer. En misschien een keyboard. Dat zijn 3 keer 4 mensen. Dus dat zou mooi zijn. Maar the more the merrier, zou ik zeggen.
Ja, dus je kan meteen zo direct een oproep doen, denk ik. Want er is speciaal voor muziek gekozen. Had je ook iets van, kan het niet schilderen of kleien of beeld houden of noemen?
Dit heeft het bestuur Maluku Amsterdam heeft dit opgepakt zo. En wij hebben, er werd gesproken over muziek en dat is wat we daar zijn van uitgegaan. Maar ik denk dat zijn er mensen die graag andere dingen willen doen. Ik denk dat we daar heus wel wat voor op kunnen zetten. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn. Maar voor dit hebben we nu gekozen voor muziek.
Ja. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ja. Lijkt me heel leuk. Wat hoop je uiteindelijk met de groep, om het maar zo te noemen, te bereiken?
Nou, het mooiste is natuurlijk als mensen uit huis komen. En dat zij bij elkaar komen, muziek maken, elkaar inspireren. Maar na die 12 weken zou het natuurlijk het mooiste zijn als mensen verder gaan met wat ze opgezet hebben. Dus dat een band of dat de mensen aan het eind van die 12 weken tegen elkaar zeggen, nou, zullen wij doorgaan met muziek maken? En dan willen wij natuurlijk ze ondersteunen door te zoeken naar andere oefenruimtes.
Ja, maar is het ook, want het is natuurlijk hartstikke leuk samen muziek maken, maar het is natuurlijk ook sociale cohesie, zeg maar. Was het eigenlijk ook de bedoeling om dat erin te krijgen, zeg maar?
Ja, ik denk, misschien spreek ik voor mijn beurt, maar ik denk dat het ouderenfonds het graag ouderen willen activeren. En dit zijn een van die projecten wat voorkomt dat mensen zich gaan isoleren. En vooral nu met coronatijd is het natuurlijk wel heel, is het zo voor de hand liggend dat mensen zich gaan isoleren. En dat is wat we willen doorbreken. Maar het heeft niet alleen met corona te maken.
Maar sowieso, maar, denk
wat
ik.
Wat voor reden dan ook.
Denk het ook. Dus dat is wel heel mooi. Maar is het dan niet, kijk, het mooiste zou zijn natuurlijk als er een band of een koor of zo. Hè, als dat eruit komt. Men repeteert regelmatig, misschien zelfs een optreden. Maar is het ook niet zo een mooi streven als mensen zeggen, goh, kom je even koffie drinken bij me? Of
bijvoorbeeld.
Zullen we samen wandelen of iets dergelijks?
Ja, dat is het mooiste wat eruit komt. Als ze me contact maken. Kijk, een band is wat eruit komt. Een band of een koor, dat zou heel mooi zijn. Maar als ze al hun eigen netwerk hiermee uitbreiden, dan hebben we natuurlijk al staan wel 1-0 voor.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar is het dan iets van waar je van uitgaat? Of is het iets wat eruit kan rollen dan?
Nou ja, ik denk dat het mooi is om de komende 12 weken daar ook aandacht voor te hebben. Dus dat we het niet alleen maar over muziek hebben, maar ook over sociale contacten afspreken ergens anders dan die oefenruimte? Of ja. Zullen we samen gaan eten of koffie drinken? Ja.
Nou, er is muziek. We gaan er even uit en dan komen we zo terug.
We came long time ago. Nature was there within our souls. And like a child, we grew up to men with so many different eyes. We've lost our view. So hard to believe in this world full of dreams. Without reason, we will never grow. Let's share this long and misty road.
En wie zingt er en hoe heet het nummer?
Tris Latoel met You're Not Alone.
Ja, ja. Oh, dat is een mooi nummer. Ja. Speciaal gekozen. We gaan weer even terug naar het project. Je hebt nog niet voldoende mensen.
Nee. Dus ik zou hierbij ook echt 55-plussers op willen roepen. om je aan te melden als je zin hebt om muziek te maken. Wij vragen geen professionele spelers of zelfs geen semi-professionele muzikanten, want die hebben in principe al een podium. En weet je, kom, je kunt je aanmelden bij Café Diep op donderdagavond. Maar je kunt me ook e-mailen of via Facebook Maluku Amsterdam.
Via Facebook Maluku Amsterdam. Ja. En als je zelf niet Molukker bent van geboorte, maar je hebt iets met Molukkers, mag je dan ook komen?
Ja, dan mag je ook komen.
Oké. Okay. Nou, we hebben het de hele tijd over het project gehad, maar nu wil ik het even over jou hebben.
Ja. Okay.
Want jij doet ook heel veel dingen. Je bent vrijwilliger dan bij Maluku Amsterdam.
Ja.
Maar je bent ook, nou, wat is het, maatschappelijk werk. Je hebt een t-shirtlijn, je bent een die buurtteamleider, het is heel wat. Heb je er nog tijd voor dit project?
Ja, ja, jawel hoor. Time management, hè.
Ja, ja, ja. Maar even over de t-shirtleider. Ben ik dan ook heel nieuwsgierig. Ja. Wat houdt het in?
Nou, ik heb een eigen coachingspraktijk. Coaching en training geef ik. En mijn grootste groep zijn vrouwen. Vrouwen in hun kracht zetten. En voor hun heb ik een t-shirtlijn ontwikkeld met ondersteunende uitspraken. En die heb ik op een t-shirt. In spiegelbeeld. Want het thema is ook kijk vaker in de spiegel. Kijk het vaker in de spiegel. Ja. En wanneer ze in de spiegel kijken, zien ze dan de tekst. Die zij als ondersteuning kunnen gebruiken.
Ja, eigenlijk is dat wat het project wat je doet. Dat is het verschilt niet veel van wat je zeg maar, in je normale leven doet.
Nee, mensen in hun kracht zetten is ja.
Ja, dat is wel iets jouw ding. En buurteamleider in Amsterdam-Noord, heb ik begrepen?
Ja, ik ben teamleider van een buurteam. In Amsterdam zijn sinds 1 april zo'n 8 buurteams opgezet. Dat houdt in dat een aantal MADI's, maatschappelijke dienstverleningen, niet meer bestaan. En de Amsterdammer kan voor hulp in plaats van naar maatschappelijk werken naar het buurteam gaan. En zo'n buurteam bestaat uit verschillende disciplines. Schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, ambulante hulpverlening, van alles.
Ja. En werkt dat ook? Gaan mensen naar jullie toe?
Ja, we lopen echt. Het loopt echt aardig vol.
Ja, dat is eigenlijk niet goed, hè? Eigenlijk, toch?
Nee.
In principe niet. Even terug naar het project. Je hebt heel veel meer mensen nodig. Stel, er groeit iets uit van een band of een koor of zo. Gaat jouw rol er dus, zeg maar, uit? Of probeer je ze dan, zeg maar, te coachen?
Nee. Mijn rol is niet om ze te coachen. Het streven is dat zij binnen zo'n band een eigen bandleider krijgen. Of dat iemand zich aanmeldt om bandleider te worden die de band coacht. Hopelijk coachen ze zichzelf natuurlijk. En ja, als het eruit komt dat er een band blijft bestaan, ja, dan zullen wij altijd wel ons best doen om ze te ondersteunen.
Hmm. En wordt Maluku Amsterdam openbaar, zeg maar?
Wordt Maluku Amsterdam?
Openbaar.
Hoe bedoel je openbaar?
Buiten het Facebook om. Is dat dan?
Nou, zij zijn een stichting. Maluku Amsterdam is een stichting, dus. Het is een bestaande organisatie met een website en een Facebook. En zij hebben verschillende projecten dan alleen dit, 55 plus. Zij doen ook veel met jongeren, jonge Molukse mensen en netwerken, ondernemers.
Ja, maar dit is dan een project van jou, of waar jij heel erg mee bezig bent. Zijn er dan nog andere projecten waar jij mee bezig houdt?
Er is een project, nou ja, het is niet een project. Wat ik met andere dames doe, is aandacht geven. Een aantal keren per jaar aan de ouderen in en om Amsterdam. En als we het over ouderen hebben, dan hebben we het echt over mensen 70 plus. En met Pasen proberen we langs te gaan en een presentje te geven. En dat soort dingen, ja.
Ja, en dat heeft mijn moeder trouwens ontdekt. Oh. Ze kregen ook allemaal hele lieve cadeautjes daarna. Ja. Super, hartstikke leuk dat jullie eraan denken. Je doet het werk vrijwillig bij Stichting Maluku Amsterdam. Zijn er verder nog betaalkrachten of blijft het een vrijwilligersorganisatie?
Nee, dat is iets wat het bestuur voor zover, voor nu is het bestaand allemaal uit vrijwilligers.
Ja. Nou, ik zou je nog even de website kunnen noemen en de Facebookpagina waar mensen zich aan kunnen melden. En dat er nog heel veel mensen nodig zijn. Ja. Zijn trouwens ook zangers, toch?
Niet ja, alleen mensen ook zangers, zangeressen.
Een muziekinstrument bespelen.
Nee, en als je het niet goed speelt, kun je ook komen. Dan helpen geweldig. We elkaar. Dus je kan je opgeven op Facebook en het heet ook Maluku Amsterdam. Het is makkelijk te vinden. De stichting website is malukuamsterdam.com.
Dus geef je op. Meld je aan.
Meld je aan.
Als je een muziekinstrument speelt en dan zing je alleen onder de douche.
Ja.
Je kan gewoon je aanmelden.
Kom gezellig met ons muziek maken.
Ja, hartstikke mooi, Terry. Of heb jij zelf nog iets dat je zegt van ik wil dat echt kwijt over het project of over Stichting Maluku Amsterdam misschien?
Over Maluku Amsterdam ik vind het een geweldige stichting. Het heeft oog niet alleen voor, het is niet heel vaag en iets heel breed. Zij gaan echt, ze hebben een onderdeel voor Molukse jongeren hier in Amsterdam. Ze hebben een onderdeel voor Molukse ondernemers. Voor de kerk hebben ze aandacht. En ja, het is een stichting wat verbindt en bruggen legt. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Het is niet iets van alleen wij of alleen... Nee, we willen graag bruggen leggen met andere organisaties en andere culturen ook.
Ja, dat is super. En ik hoop in ieder geval heel veel succes met dit project.
Dank je wel.
Misschien moeten we de band eens een keer op laten treden.
Nou, of dat zou mooi zijn, ja.
Laten optreden.
Dat zou mooi zijn.
Nou, hou ons op de hoogte hoe de vorderingen zijn.
Ga ik zeker doen.
We kunnen luisteren naar muziek, Dirk. Oké, ik praat nog wel even door met Terry. En trouwens, jij bent dat vergeet ik eigenlijk helemaal te vragen. Want hoe is het met je andere werk? Kun je het goed combineren met je andere werk? Want ik hoor, als ik het zo hoor met het project van Maluku Amsterdam, denk ik, daar ben je bijna onderhand is een fulltime baan.
Oh, nee, val me mee. En het is ook leuk. Het is werk, maar het is ook sociaal bezig zijn. Dus het is ook gezellig. Dus het is niet echt werk. Ja, nee, het is goed te combineren. En ik doe het niet alleen. Ik doe het met twee andere supervrouwen. Dus
dat stimuleert ook enorm. Nou, en als het goed is, gaan we nu weer echt luisteren naar muziek.
Siete hofa así no me ho otonga kai fai fai alo i fo fonga teu tu kulalo nita nita ni kai vai ku fo mate aki
Je hebt geluisterd naar Patu Lele over operatie Batavia en meesterwerk muziek. Karim El Ghanouni en Terry Maipau, bedankt voor jullie bijdrage. Patu Lele werd gemaakt door Tony Maia en Jacqueline Forst. Techniek zoals altijd Dirk Ayal. Volgende week bij Radio Oras het programma Bangsa met... Patu Lele is weer terug op 17 oktober. Tot Oras, amato!